En na het zingen van dit vers lezen wij samen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 23, vanaf vers 44 tot en met 49.
En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.
De tekst voor de predikengemeente vindt u in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, Lucas 23, daarvan vers 45 en 46. Lucas 23, vers 45 en 46, voorafgaand aan de prediking lezen we deze beide versen. De zon werd verduisterd, het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als God het geeft, gemeente, zal zowel op Goede Vrijdagavond als ook vanmorgen stilgestaan worden bij het gescheurde voorhangsel. Dat is ook het thema voor de prediking, het gescheurde voorhangsel, dus een tweeluik. Blijkbaar is dat zo'n belangrijk moment dat verschillende bijbelschrijvers daarbij hebben stilgestaan. Lucas, maar ook Matthäus en Marcus. Maar ook later, Paulus komt erop terug op dit moment in zijn brief aan de Efeziërs. En ook de onbekende schrijver van Hebreeën schrijft over dit moment. Op Goede Vrijdagavond wordt vanuit Hebreeën 10 dit moment belicht. En vanmorgen vanuit Lucas 23. Twee lijnen vanmorgen vanuit de tekst. Het gescheurde voorhangsel maakt allereerst scheiding tussen licht en duisternis. Dat is de eerste lijn. De tweede lijn: laat Gods licht vallen in onze duisternis. Laat Gods licht vallen in onze duisternis. Hoewel het uur verzet is, gemeente, is het nog redelijk vroeg donker en wordt het 's morgens best wel laat pas licht. En het zou zomaar kunnen dat je vader of moeder gisteravond aan je vroeg: wil jij het gordijn even dicht doen? Of dat je vanmorgen als eerste beneden kwam, je deed het gordijn open. Het hoort in ons land ook een beetje bij de wintergordijnen. We beginnen het een beetje moe te worden. Donkere en grijze dagen en zoveel regen. En we kijken naar uit dat het 's avonds weer licht is. En dat je buiten kan zitten. En in die stille zomeravond ook kan genieten van de koelte en van de stilte op zo'n avond. Als we de gordijnen dicht doen, dan sluiten we ons af voor de wereld buiten ons huis. En we maken het gezellig. Ik hoop dat het bij u thuis ook gebeurt. En veilig binnen huis. Achter de gordijn is de warmte, de gezelligheid en het licht. En aan de andere kant van de gordijnen is het donker, nat en koud. In het land van de Bijbel, in Jezus' dagen, heeft een gordijn ook die betekenis, maar meer dan alleen dat. Zomaar wat dingen. Je hebt in Jezus' dagen nog geen raam. Zo'n gordijn houdt ook de koude en de wind buiten de deur, hopelijk. Wat onze ramen doen, ervoor zorgen dat het niet tocht door onze huizen. En dat is ook de functie van een gordijn in Jezus' dagen. Gordijnen worden ook gebruikt in Jezus' dagen om scheiding te maken. Scheiding tussen vertrekken. Hier in de kerk zijn het de klapdeuren die de scheiding maken tussen de kerkzaal hier en de hal daar. Maar in Jezus' dagen is het een gordijn. Je had geen schuifdeuren en geen klapdeuren. Je had wel deuren, maar als je er snel doorheen moest en tegelijkertijd wilde voorkomen dat het ging tochten door het gebouw, zorgde je voor gordijnen. Vandaar dat ook in de tempel in Jezus' dagen 13 grote voorhangsels hangen. Grote gordijnen. om scheiding te maken tussen het ene vertrek en het andere vertrek. Proberen te voorkomen dat het gaat tochten door dat grote gebouw. Het is een groot gebouw geweest, de tempel in Jezus' dagen. En ook als het even kan, proberen om de kou buiten de deur te houden. Want ook in de winters in Jeruzalem kan het koud zijn en kan het sneeuwen. Maar als Lucas hier over het voorhangsel spreekt, dan weet meteen iedereen welk gordijn, welk voorhangsel van de 13 Lucas wordt bedoeld. Hij hoeft het voor de rest niet meer uit te leggen, geen naam, geen uitleg bij te geven. Als er in Jezus' dagen gesproken wordt over het voorhangsel, dan vragen de mensen zich niet af in Jezus' dagen, welke van de 13 bedoel je nu eigenlijk precies? En dan gaat het om het grote voorhangsel. Een groot gordijn, meters lang, meters hoog, loodzwaar. Dat ieder jaar opnieuw werd vernieuwd. Dat was ook nodig om vanwege het gewicht wat dat gordijn had. Het begon op enig moment ook te scheuren van boven. En om te voorkomen dat het gordijn in de loop van de tijd vanwege slijtage naar beneden viel, werd het ieder jaar weer opnieuw vernieuwd. En op het moment dat het nieuwe gordijn werd opgehangen, begonnen de mensen die daarvoor waren aangesteld onder de levieten al met het volgende nieuwe gordijn te weven. Een heel jaar was men daar dus mee bezig. Met het weven van het grote, immense gordijn. Waarop ook allerlei motieven, allerlei tekeningen werden aangebracht. In ieder geval de cherubim, dat was ook de opdracht die de Heer had gegeven in Exodus 26. Dat als dat voorhangsel kwam te hangen, dat scheiding maakte tussen het heilige der heiligen aan de ene kant en het heilige aan de andere kant. Dat op dat grote gordijn, dat voorhangsel, ook twee cherubim kwamen te staan. Twee afbeeldingen van engelen. Die als een soort schildwacht stonden voor het vertrek dat toegang gaf tot de ark, de plaats waar de Heere woonde, de troon van God. Om duidelijk te maken dat het verboden toegang was voor iedereen. Niemand mocht binnenkomen, met uitzondering van één persoon. En die mocht maar op één vastgestelde dag binnenkomen in het heilige der heiligen, de hoge priester. Kleuren van dat voorhangsel, de kleuren van dat gordijn maakten duidelijk dat achter dat gordijn de koning der koningen woont. Heren over de hele wereld, de kleuren blauw en rood, symbolische betekenis van de ganse schepping. God, schepper van hemel en aarde, woonde in dat vertrek achter het gordijn. Hij regeerde op zijn troon, zijn bevelen gingen over de hele aarde, niet alleen tot mensen en tot volkeren, maar God beval ook in de schepping. Hij regeerde over alles wat adem heeft en over alles wat door hem was geschapen. Wie had dat gordijn aangebracht? Nou, geen mens. Het was Gods gordijn. U heeft de gordijnen zelf uitgekozen als u gordijnen heeft thuis. En gekeken of dat ook matcht met uw interieur, met de meubels en de inrichting van uw kamer. U kijkt naar de kleuren. Kijk naar uw huis. Het moet ook mooi zijn, het mag ook mooi zijn. En als u 's morgens uit uw bed komt, bent u degene die het gordijn open doet wanneer u dat wil. En in de loop van de avond is er iemand bij u thuis of bent u het zelf die zegt, ik zal nu een keertje de gordijnen dicht doen. Het is zo donker buiten geworden, het lijkt wel of we in een etalage zitten. Vanuit het donker kunnen mensen zo naar binnen kijken, daar voel je je niet veilig bij. Je sluit de kamer af voor de wereld daarbuiten. Dat doe je zelf. Dat bepaal je zelf. En de gordijnen die je ophangt, die zijn van jou. Maar hier vanmorgen, gemeente, gaat het over Gods gordijn. Het gordijn is van Hem. Hij bepaalt hoe het eruit ziet. Hij bepaalt waar het komt te hangen. Hij bepaalt wie het gordijn even opzij mag schuiven en direct weer dicht moet doen. En hij heeft ook de datum vastgesteld, 1 keer in het jaar, waarop dat mag gebeuren. Het is Gods gordijn. En ik benadruk dat met klem, gemeente, voorafgaan aan het begin van deze preek, maar ook met het oog op de prediking van Goede Vrijdag. Wanneer wij tegen het voorhangsel aankijken, dan zijn wij geneigd om vanuit ons blikveld daarnaar te kijken. Het gescheurde voorhangsel dat een vrije toegang geeft tot Gods genadetroon. We zien het dan al voor onze ogen gebeuren, die weg valt open. Vanuit ons kijken we dan naar binnen in het heiligdom. Maar dan maken we een valse start als we daarmee beginnen. Het is juist Lucas die dat ook heel sterk benadrukt. Dit is niet zomaar een gordijn van mensen in de loop van de tijd opgehangen omdat het mooi stond in deze grote tempel, wat een indrukwekkend complex moet zijn geweest. Nee, het is Gods gordijn. Op zijn bevel opgehangen. Waarom heeft de Heer een gordijn opgehangen? Precies bij het vertrek waar hij woont. Is dat nodig om duidelijk te maken, achter dit gordijn is het licht van het Heilige der Heiligen. Nou, als de priester één keer in het jaar het gordijn heel voorzichtig, en dat gaat met moeite vanwege het gewicht, dubbele lagen had dat gordijn, heel voorzichtig opzij schuift, dan kijkt hij in een donker vertrek, waar het hele jaar dus de duisternis heerst. Je zal er maar wonen. Dan moet je toch even niet aan denken dat jouw slaapkamer dag en nacht donker is. Nooit licht. Eén keer in het jaar valt er wat licht naar binnen en dan is het meteen weer donker. Mag ik dit gewoon heel menselijk zeggen, gemeente, maar om ook uit te leggen wat hier eigenlijk gebeurt. Waarom gedraagt God zich zo vreemd? Waarom hult God zich in het duister? Trouwens, als die priester naar binnen komt, die hoge priester in het Heilige der Heiligen, ziet hij niemand. Geen gezicht. Geen handen. Zelfs niet schaduw van een persoon die je zo half in het duister daar in een hoek ziet staan. Je weet dat er iemand is. Je ziet een silhouet. Maar je herkent hem niet. Het enige wat in het Heilige der Heiligen is, is een stem. De stem van God. Want met dat God het bevel had gegeven om dat grote gordijn op te hangen tussen het Heilige der Heiligen en het Heilige, gaf God ook het bevel in Exodus om een ark te maken en zei de Heer heel nadrukkelijk dat hij van boven die gouden plaat, boven die kist, de ark, zal spreken. Kom je binnen in dat duistere vertrek, dan zie je niemand. Je hoort alleen een stem. Voelt God zich thuis in het duister? Is dat nou de plek waar de Heere zichzelf kan zijn? In het donker. Voelt de Heere zich in zijn element? In diepe duisternis. Wie is God eigenlijk? Deze God, die zich in het duister hult. Voelt God zich thuis in het duister? Nee, God is een licht. Het eerste wat God doet als hij gaat scheppen, is het licht uit de duisternis tevoorschijn roepen. En dat licht is er eerder dan de zon, de maan en de sterren, die worden pas op de derde dag geschapen. God maakt daarmee duidelijk dat het licht zijn oorsprong heeft in hem, de schepper van hemel en aarde. En dat licht wordt door de Heer geschapen om vervolgens in het licht de schepping te gaan ordenen. Om op de plaats die de Heer voor al zijn schepselen bedacht heeft, ook de schepselen een plek toe te wijzen. En let er even op, als het duister invalt de eerste dag, de tweede dag, dan stopt God met spreken. In het duister gebeurt er helemaal niets. Dan breekt de nieuwe dag, de derde, de vierde dag van de eerste scheppingsweek aan, dan begint de Heer weer te spreken. God spreekt in het licht. Is dus ook transparant. Houdt niet van duistere spelletjes. Maar dat wat hij doet en hoe hij schept, is voor het oog van iedereen zichtbaar. Je kan er gewoon doorheen kijken, controleren. De Heer heeft niets te verbergen. Dan kom ik toch maar even terug op mijn vraag. Waarom hult God zich nu in het duister? Wel, dat heeft alles te maken met wat er na de schepping van de Heer is gebeurd. Dat wij mensen tegen God zijn opgestaan. En vanaf dat moment de duisternis ook de overhand heeft gekregen in Gods schepping. En het is de Heer Jezus die zich in de aanloop naar zijn lijden en sterven ook heel erg van bewust is. Als hij opgaat naar Jeruzalem, dan spreekt hij meer dan eens over de uren van de duisternis, de macht van de duisternis, de vorst van de duisternis, die in de komende weken, in de komende dagen en naarmate de Heer Jezus steeds dichter bij Golgotha begint te komen, de komende uren zijn macht, zijn duistere macht laat gelden. Tegen die achtergrond moeten wij ook die woorden verstaan. Laten we maar even kijken naar de tekst nu, gemeente, waarmee het Lucas-evangelie inzet, vers 44 en 45. Het was omtrent de zesde uur en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En dan staat er nog eens een keer met nadruk, de zon werd verduisterd. Zelfs de zon werd verduisterd. Nee, dat heeft niks te maken met een zonsverduistering, want het is op dit moment volle maan. Pascha wordt altijd gevierd, zoals elk Joods feest, met volle maan. Lucas wil duidelijk maken, en ook de andere Bijbelschrijvers, dat dit een buitengewoon, een onnatuurlijk gebeuren is. De duisternis valt in op klaarlichte dag en zelfs de zon wordt verduisterd. Waardoor? Door de duisternis. Die zo'n sterke macht, zo'n sterke kracht heeft, dat zelfs het licht van de zon het moet afleggen tegen deze duisternis. Wat is dat voor duisternis? Wat is de duisternis waarover Jezus spreekt? De uren van de duisternis. Het moment waarop duistere machten, de satanische machten uit de hel, zich in al zijn kracht laten gelden. Om grip te houden over het terrein dat zij hebben gewonnen sinds Genesis 3. En op geen enkele manier willen prijsgeven. Die duisternis valt over de aarde. En tussen die duisternis op de aarde, de duistere duisternis, en de donkerte in Gods heiligdom, hangt dat grote, zware gordijn. met maar één bedoeling. Om die duisternis buiten het heilige der heiligen te houden. Twee machten tegenover elkaar. De macht van de duisternis tegenover het licht. En daartussen hangt dat gordijn. Het is Lucas die dat moment hier heel nadrukkelijk verbindt met het eerste moment dat de Heer Jezus voor het eerst in zijn leven in de tempel komt. En dat wordt in Lucas 2 beschreven. Op de 40ste dag zijn Jozef en Maria in de tempel aangekomen. Het is het moment waarop hun zoon wordt voorgesteld aan God. Op klaarlichte dag komt dit jonge echtpaar op het tempelplein met hun zoontje in de armen. En ze kijken om zich heen naar een priester die hun kan helpen, zometeen ook in het offeren van die tortelduiven die ze hebben meegenomen. Maar het is ook de taak van de priester om dat kindje uit de armen van hun vader of moeder te nemen en het omhoog te houden in de richting van het heilige der heiligen. Het wordt niet zomaar omhoog gehouden in een willekeurige richting, waar dan ook. Nee, het wordt aan de Heere voorgesteld. Zoals wij dat wel eens doen als we voor het eerst bij iemand op visite komen en onze kinderen meegaan, dan stellen we onze kinderen aan iemand voor en dan zeggen we niet, nou ons zoontje die speelt daar ergens buiten of is in die auto bij gebleven. Zometeen komt, nee, dan neem je hem mee naar binnen. En dan zeg je, geef eens een hand. Vertel eens hoe je heet. Zo is dat ook met Jozef en Maria. Ze nemen hun zoontje mee naar binnen. Ze komen op het tempelplein en ze stellen door de priester hun zoon voor aan de Heere. En zijn naam moet dan worden uitgesproken. En terwijl ze met die intentie zijn binnengekomen, komt er opeens een onbekende man naar hun toe. Die pakt dat jongetje uit de handen van Maria, houdt het omhoog en hij zegt het. Nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wat is die zaligheid? Een licht tot verlichting van de volk. Dat is dit kind. Een licht tot verlichting van de volk. Vanuit God die licht is geboren. Vanuit God die licht is gezonden. Om het licht van deze wereld te zijn. En het evangelie te verkondigen onder de mens. Nu zijn we 34 jaar later. En hangt het licht van de wereld aan het vloekhout van Golgotha. En is de duisternis maar op één ding uit. Om dat licht te doven. Zie daar de angst op Golgotha. Zal dat licht blijven branden? Een licht is afhankelijk van voeding, toch? Misschien heb jij dat ook in de zomermaanden, als je dan 's avonds laat buiten zit, dan heb je een vuurkorf, doe je wat hout in. Je zit gezellig met elkaar te praten en op een gegeven moment zegt iemand tegen je, oh wacht even, het vuur dooft bijna, er moet wat hout bij. En dan vlamt het weer op. Maar hier op Golgotha hangt het licht der wereld aan het kruis. Door wie wordt het gevoed? We zagen afgelopen zondag dat om dat kruis er alleen maar wordt gespot en gelachen, gehoond. Jezus' discipelen staan op grote afstand, worden zo meteen ook omhuld door de duisternis op Golgotha. Tot nog toe zagen we dat de Heer Jezus tijdens zijn leven voortdurend gericht was op zijn Vader. Daar waar de Zoon is, is de Vader. En waar de Vader is, is de Zoon. Jezus zei het regelmatig. Dat hij niet zijn eigen woorden sprak, maar de woorden van zijn Vader. En dat geheim dat hij samen met de Vader spreekt en alleen maar door de Vader kan handelen, put de Heer Jezus uit de stilte van de binnenkamer. Meer dan eens lezen we in de evangelie dat de Heer Jezus zich terugtrok in de binnenkamer, in de eenzaamheid. Om daar te buigen voor zijn Vader, om gevoed te worden door zijn Vader, om vertroost te worden door zijn Vader, om gedragen te worden door zijn Vader. Precies zoals u en ik, als het goed is, dat ook doen in het gebed, toch? We zoeken de stilte, opdat ons hart weer vervuld wordt met de vrezen des Heren. Toch? En als je genade mag kennen en je een slordig gebedsleven heeft, dan weet je ook dat je op dit moment droog staat. Dan is het een dor, leeg, geesteloos leven geworden. Het gebed is de graadmeter van het geestelijke leven. Maar nu hangt Jezus alleen. In het duistere duisternis. En hoor ik hem roepen. Waarom hebt gij mij verlaten? Komt er, mag ik het eerbiedig zo zeggen, nog olie in het licht der wereld? Wie voedt dit licht? Wat als het dooft? Dan bleef het duister. En hadden we elkaar vanmorgen niet in de kerk gezien. Dan waren we overgeleverd aan dit leven. Een leven zonder hoop. Een leven zonder inhoud. Een leven zonder toekomst. Een leven waarvan de wereld heel eerlijk zegt, dood is dood. Van die kant hoef je dus niet te verwachten. Wat als het op Golgotha stil wordt in de duisternis? Tijdens de voorbereiding van deze preekgemeente moest ik denken aan onze kleine kinderen. Onze kleine kinderen zijn net als wij grote mensen ook wel eens bang in het donker. En dat zal bij u, als u kinderen mag hebben, thuis er ook zo toe gaan zoals het er bij ons er wel aan toe gaat. En misschien dat het vroeger ook toen u nog kind was zo ging. Als je midden in de nacht na een enge droom wakker schrikt. Je bent een jaar of 3, 4. Dan ga je heel hard huilen en roepen om je vader of je moeder, of niet? Dan durf je niet uit je bed. Dan ben je bang. Kruip weg onder de dekens. Je roept net zo lang. Totdat de deur van je kamer open gaat. En het licht naar binnen valt. Nou, datzelfde zien we hier eigenlijk ook gebeuren. Kijk u maar even met me mee naar de tekstgemeente. Staat in vers 45, en de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Er is een uitleg die zegt, en die uitleg deel ik met anderen niet, die zegt dat de Heere Jezus met eerbied gesproken vanaf Golgotha door de kracht van zijn stem dat voorhangsel van boven naar beneden heeft gescheurd. Het kon eigenlijk niet langer meer wachten. De zaligmaker had geroepen op vol Golgotha, het is volbracht, en op grond van zijn lijden en sterven, op grond van zijn kruisverdiensten, had hij ook het recht om dat voorhangsel van boven naar beneden te scheuren. Maar Marcus en Lucas en Matthäus gebruiken in hun evangelie een hele merkwaardige uitdrukking. waardoor alle nadruk wordt gelegd op God. Zonder dat de naam van de Heere wordt genoemd, en dat zijn we vaker tegengekomen in de evangelie, uit eerbied voor God spreek je als het even kan zijn naam niet uit. Maar door alle nadruk te leggen op Gods handelen, weten we meteen dat het hier om God gaat. Dat voorhangsel wordt dus niet van afgolgeld, maar van buiten opengescheurd. Nee, het is precies zoals het bij jou en mij thuis vroeger ging of vandaag de dag gaat. Vanuit dat heiligdom is er een hand die het van boven naar beneden openscheurt, zodat het licht op Golgotha valt. Vader hoort zijn kind roepen. Waarom hebt u mij verlaten? Waarom reageert de vader op dit kind? Waarom niet eerder? De vader zag toch wat er gebeurde met zijn zoon? Bij Caiaphas, Pilatus. De vader zag toch hoe zijn zoon mishandeld werd en aan het vloekhout werd genageld, werd gekruisigd. De vader zag toch hoe zijn kind werd bespot. Uitgelachen. Als u dat ziet gebeuren met uw kind, grijpt u in. Dat kun je niet verdragen. De vader zag toch zijn zoon lijden en sterven. Waarom greep de vader niet eerder in? Omdat het licht van de wereld in de wereld het duister moet verdrijven. En het verdrijven van die duisternis begint in de nacht van het duister. Wanneer het inkt zwart is geworden in deze wereld. En die stem klinkt: waarom hebt u mij verlaten, dan flakkert het licht in de duisternis. En daar stond de vader op te wachten. Op de roep van zijn kind. Het roept in ons leven gemiddeld, al luister het naar het evangelie van Lucas, heel veel dingen op. En dat kan vanmorgen niet allemaal in één preek gezegd worden. Ik wil twee elementen eruit halen die we nodig hebben. Ik zit al lang in mijn tweede punt voor de prediking. In de eerste plaats dit element. Dat in onze duisternis die door ons toedoen over ons leven is uitgeroepen. Waar wij schuldig in staan en waar we verantwoordelijk voor zijn. Het licht der wereld werd geboren. En dat op het moment als het licht van de wereld wordt geboren, kijk in Lucas 2, de hemel openscheurt en in één keer de heerlijkheid van God afdaalt. Vergezeld met een hemels koor en zingt: Ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde in de mensen en welbehaag. God legt in deze duistere wereld het licht der wereld in de kribbe. En laat door hem het licht van het evangelie verspreiden wanneer hij rondwandelt onder de mensen, een boodschap heeft voor hoeren, zondaren, tollenaren, fariseeën, allerlei soorten mensen. Niemand wordt zonder aanzien des persoons door de Heer Jezus voorbijgekeken. Hij spreekt alle mensen aan. En verkondigt in onze duisternis de komst van Gods Koninkrijk. Verkondigt in onze duisternis dat God een licht is en dat gans geen duisternis in hem is. Legt aan de mensen uit hoe ze deze God persoonlijk mogen leren kennen. En gaat al dragend onderweg tot op de bodem van onze duisternis. Daalt hij af. Er ligt vanmorgen in de eerste plaats een diepe troost voor u en voor jou die God nog niet kent. U hoeft niet tot het licht te komen. Het licht komt tot u. En kijk eens hoe God zijn Zoon in het licht plaatst. Als het voorhangsel open scheurt, valt de heerlijkheid van God op het aangezicht van de stervende Christus. Plaatst hij zijn Zoon in het licht, in het volle licht. Om zonder woorden te onderstrepen, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mij wel behaag heb. God laat zo zijn Zoon verkondigen. Op de bodem van onze duisternis. Zelfs tot daartoe reikt in Christus het licht van Gods heerlijkheid. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Wanneer de duisternis om mij is en u daarbij bent, verandert u de duisternis in het licht. De nacht in de dag. En dan zit ik meteen bij mijn tweede lijn. Zijn er vanmorgen in ons midden ook mensen die in geestelijke duisternis verkeren? Om wat voor reden dan ook. Het kan zijn omdat u het verzondigd hebt tussen de Heer en uw leven en u daardoor het vriendelijk aangezicht van de Heer op dit moment niet meer geniet in uw leven. Het kan ook zijn, en dat gebeurt ook bij mensen die de Heer vrezen, dat die inktzwarte nacht van een diepe depressie als verlammende deken over je leven is gelegd, waardoor je vertwijfeld afvraagt, is God er eigenlijk wel? Staat hij? Klinkt misschien vreemd in uw oren, maar ook godvrezende mensen kunnen worstelen met wat wij dan noemen atheïstische gedachten. Nou, hier is God. Op de bodem van onze duisternis. Maar Jezus heeft geroepen, waarom hebt gij mij verlaten? Scheurt God van binnenuit het voorhangsel open. En laat het licht vallen. Op de Zoon. En kijk eens naar de reactie van de Heer Jezus. Ik zei het net ook in de dooptoespraak. Hij bidt het kindergebed. Het zijn de woorden uit Psalm 31, dat is het laatste van morgen. Die door de Heer Jezus weer op de lippen worden genomen. Dat moet zijn moeder Maria, die in de schaduw van het kruis staat, diep ontroerd hebben. Ook zij zal gedacht hebben aan de woorden van Simeon, die toen stond op het tempelplein. En die woorden kon ze op dat moment nog niet begrijpen. En er zal een zwaard door uw ziel gaan. Maar die gaat het zwaard door het moederhart. Als ze in die nacht op Golgotha haar zoon hoort roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan is er toch als het ware ook geen moeder of geen vader die daar onberoerd naar kan luisteren, die kil en onbewogen blijft te staan, te kijken hoe haar kind of hoe zijn kind lijdt, sterft onder haar oog. Dan snijdt dat toch door je heen? Maar als hij dan haar oudste jongen, die hangt aan het kruis, opeens die woorden hoort bidden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Kindergebedje van vroeger. Dan moet het haar toch ook diep hebben aangegrepen. Wat zegt jouw moeder als je bang bent in het donker? Dan zegt ze als het goed is, je mag toch bidden? De Heere is erbij. Want als je dat doet, net als de andere kinderen onder ons, Dan word je stil van binnen toch. Maar hoe gaat dat kindergebedje dat Jezus bidt eigenlijk precies? Ik wil het even met u lezen, gemeente. Ik zal het rustig lezen, zodat u het niet hoeft op te zoeken. Het staat in Psalm 31, waar de zaligmaker zegt, ik lees het met u, vers 16 en 17, mijn tijden zijn in uw hand. In uw hand beveel ik mijn geest. Red mij van de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. En dan gaat het gebed één snee verder. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goede tierenheid. Er staat letterlijk, laat het licht van uw gezicht op mij vallen. Zodat ik verlost word door uw trouw en door uw liefde. Wat een vertrouwen heeft Jezus. Al weet hij zich van God verlaten. Al klotst de duisternis en daarachter de angst tegen het kruis van Golgotha op. Eén ding weet hij zeker. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Maar heeft gehoord wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. En daarom bidt hij. En zo verwerft hij het vertrouwen voor u, voor jou en voor mij. Opdat wij in onze geestelijke duisternis de toevlucht mogen wenden tot de Heer. Maar ook wanneer wij ons verlaten weten van de Heer na ontvangen genade. En we soms gepijnigd worden door die bange vraag. Heeft het bidden nou eigenlijk nog wel zin? God hoort me niet, God ziet me niet, ik hoor niets van de Heer. Kijk dan vanmorgen eens naar Golgotha. Zie hoe midden in de duisternis in één keer het licht valt vanuit God op zijn Zoon. Als een amen op het kindergebedje. Hoe de Vader dat gebed verhoort. En zijn handen uitstreekt, zoals elke vader dat doet als hij de slaapkamer binnenkomt naar zijn bange kind, zoontje of dochter. Om te laten voelen en te laten merken, maar ik ben erbij. Zo omarmt de vader het kind, dat op Golgotha zichzelf aanbeveelt aan de vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan trekt deze vader zijn handen niet terug om zijn zoon te laten vallen in de eeuwige nacht van die duisternis. Maar dan strekt de vader vanuit dat gescheurde voorhangsel zijn handen uit en haalt zijn kind thuis. Hier komt de zoon thuis. Thuis bij zijn vader. Hier komt de kerk thuis in de middelaar, bij God. En als vanmorgen het evangelie wordt verkondigd, dan mag ik het vanmorgen tegen diegene onder ons zeggen, die met een gebroken hart en een verslagen geest in de schaduw van Golgotha meeluisteren naar de verkondiging. Hier komen wij thuis. Uit de duisternis valt het licht van Golgotha over ons leven en mogen het ondervinden. God is een licht en gans geen duisternis is in hem. Amen.